Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen Psalm 34 en daarvan het 9e vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. In tegenheid en smart, veel wederwaardig geen, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. Psalm 34, vers 9. Er zal een gedeelte worden gelezen uit Gods heilige woord, wat u kunt vinden in de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het 6e hoofdstuk. We noemen nu 1 Timotheus 6. Vooraf doen we de kerk van alle tijden en plaats een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu 1 Timotheus 6. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eerwaardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonden woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en die van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijkt af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen, en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijpt naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne meedelende en gemeenzaam, leggende voor zichzelf weg tot een schat een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we elkaar zingen. Op het bord staat 1 vers, maar we willen 2 versjes zingen. Uit Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gewis, dan zal mijn wrevele vijand beven, en als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. En wat er volgt in het 5e vers, van 56, vers 4 en 5, en tijdens het zingen, mag u uw gaven voor de Heer en voor zijn dienst afzonderen. En de Heer zegene u en uw gaven. gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Timotheüs 6, en daarvan de versen 6 tot en met 8. We noemen nu 1 Timotheüs 6, vers 6 tot en met 8, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, zullen wij daarmede vergenoegd zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanmiddag over ware vergenoeging. Misschien een beetje voorbereiding op aanstaande woensdag, wanneer u dankdag met elkaar houdt. Ware vergenoeging. Drie gedachten. In de eerste plaats, vergenoegd zijn met wat onverdiend gekregen is. Vers 7. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. In de tweede plaats, vergenoegd met het hoogst noodzakelijke. Vers 8. Als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. En tenslotte vergenoegd in God. Vers 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Dus de ware vergenoeging, en jongens en meisjes, dat betekent werkelijk tevreden zijn. Tevreden zijn. Drie gedachten. Vergenoegd met wat onverdiend gekregen is, met het hoogst noodzakelijke en tenslotte vergenoegd in God. Gemeente, het is niet altijd eenvoudig om dankdag te houden. En het is niet altijd eenvoudig om vergenoegd te zijn, om tevreden te zijn. Er zijn zoveel omstandigheden die dat moeilijk maken, die dat lastig maken. Hoe moet dat? Toch is er te midden van heel veel zorg die er kan zijn, ook wel heel veel reden toch om vergenoegd te zijn, om dankdag te houden. En de apostel Paulus, die kan het ons zeggen. Want als er iemand is geweest voor wie het moeilijk is geweest om vergenoegd te zijn, dan is het wel voor hem. We weten dat hij heel veel heeft mee moeten maken met betrekking tot zijn werk wat hij door de Heere opgedragen heeft gekregen. En toch kon hij vergenoegd zijn, toch kon hij tevreden zijn. En we hopen hem als persoon, maar ook zijn leven steeds aan te halen om te zien dat het ook te midden van heel veel zorg en verdriet en strijd en moeite toch mogelijk is. Hij schrijft deze brief aan Timotheus, dat is eigenlijk opmerkelijk, want tot nog toe, even ervan uitgaande dat hij in deze volgorde ook die brieven geschreven heeft die in de Bijbel staan, dan heeft hij zich tot nog toe gericht tot gemeenten. En nu richt hij zich voor het eerst aan een persoon, naar Timotheus. En Timotheus is een geestelijke zoon van hem, zou je kunnen zeggen. Hij heeft hem hartelijk lief en hij heeft een intense verbinding met Timotheus. In het bijzonder geestelijk. En hij schrijft aan hem persoonlijk. Hij is de voorganger op dat moment van de gemeente van Efeze. En hij voelt ook dat zijn dag, dat de dag van zijn ontbinding aanstaande is. Hij voelt dus dat hij spoedig zal gaan sterven. En het lijkt erop dat hij in deze brief ook de herderstaf als het ware overgeeft aan Timotheus. Hij geeft hem als het ware meer leiding. Dat wat nodig is ook voor de gemeente. En nou, dat lezen we dus ook in de brief. brief. En in het hoofdstuk ook, vanaf vers 3, is er een stukje voor dwaalleraars. En waar die voor op moet letten en waar die voor op moet passen. En hij schrijft om toch vooral ook vergenoegd te zijn met datgene wat de Heere geeft in allerlei omstandigheden. En dat wat we krijgen is ook alleen maar onverdiend gekregen. Want er is niemand die kan zeggen dat hij ergens recht op heeft. Dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk om dat te beseffen als we dankdag houden. Vergenoegd zijn. Onze eerste gedachte, vergenoegd met wat onverdiend gekregen is. Wat is vergenoegd zijn? Het grondwoord in het Grieks heeft iets in zich wat te maken heeft met de oorspronkelijke toestand die Adam en Eva hadden voor de zondeval. Toen hadden ze vrede met de schepping, vrede met de dieren, vrede met alles om zich heen, maar in het bijzonder ook vrede met God. Zij leefden in de directe verbinding, in de directe gemeenschap met God. Die oorspronkelijke toestand, waarbij ze tevreden waren, vol van vrede waren, genoeg hadden. Ze hoefden niets meer. Het was precies, het was volmaakt. Alles wat ze hadden, was genoeg. Niets te wensen. Voldaan. En voor ons is dat schier onmogelijk. En de kinderen, die weten dat. Soms heb je het zelfs, als je jarig bent, dat je het ene cadeautje nog maar net uitgepakt hebt. Je hebt het misschien nog niet eens helemaal uitgepakt. En nog niet eens helemaal goed gekeken wat het nu precies was. En dan ben je al met het volgende bezig om het uit te pakken. Maar meer hebben. Altijd maar meer willen hebben. En hoe ouder we worden, hoe meer we die wortel van het kwaad, of die wortel van nooit tevreden zijn en altijd maar meer willen, in onszelf waarnemen. Een voorbeeld is misschien wel als Jethro, de schoonvader van Mozes, hem adviseert om 70 mannen met hem te nemen, om die dan het volk zouden leiden, dan moet hij zoeken in opdracht van Jethro naar 70 mannen die de geldgierigheid haten. Ja, maar had hij nu niet beter kunnen zoeken naar mensen die de geldgierigheid niet hadden? Dat ze dat niet. Nou, dan had hij er geen één gevonden. Op een bepaalde manier is dat iets, een van de hoofdzonden denk ik ook wel, wat in ons allemaal leeft. En gelukkig zijn er mensen die daar weinig last van hebben, maar dit is ons bestaan, altijd maar meer willen. Dus hij moest zoeken naar mensen die de geldgierigheid haten. En ik hoop dat u het ook haat. Als u het in uzelf waarneemt, dat u daar een afkeer van hebt. Van altijd maar meer willen. En dat u daartegen strijdt. Vanuit het beginnen, vanuit de staat der rechtheid, was het zo niet. Dat is zo geworden. De duivel kwam en die fluisterde Eva in het oor. Is het ook zo dat u van al die bomen niet mag eten? Nee, zegt Eva, we mogen wel van alle bomen eten. We mogen maar van één boom niet eten. Ja, dat begrijp ik wel, zegt de duivel. Want als je daarvan eet, God weet, dan ben je net zo wijs als hij. Want dan ken je het verschil tussen goed en kwaad. En die boom was begeerlijk. Want ze wilden ook wel dat verschil tussen goed en kwaad kennen. Adam en Eva kenden het kwade niet. Maar toen ze ervan gegeten hebben, toen wisten ze wel het verschil. Toen wisten ze wat het kwade was. Gezondigd. En dat staan er meer, en door de influisteringen van de duivel, dat is nu elke dag aan de orde. In jou en in mijn leven. En dat moeten we herkennen, en daar moeten we tegen strijden. In het paradijs hoefden ze niet te strijden, Adam en Eva. Ze hadden voldoende voedsel, ze hadden voldoende liefde, geborgen. de zonde altijd maar meer willen hebben. De spreukenschrijver schrijft in hoofdstuk 20. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen der mensen niet verzadigd. En de prediker schrijft in hoofdstuk 1 vers 8. Het oog wordt niet verzadigd met het zien. En het oor wordt niet vervuld van horen. Nooit meer genoeg. Altijd meer willen. Nooit meer tevreden. Wij hangen naar voorspoed en we willen altijd maar meer. Maar het is de vraag ook of dat wel het beste is. Is dat het beste? Altijd voorspoed en altijd. Misschien is tegenspoed zelfs wel in uw voordeel, in jouw voordeel, in mijn voordeel. Het zou niet voor het eerst zijn dat de Heere tegenspoed geeft in het leven van zijn kinderen of in het leven van een mens om het tot zijn kind te maken, zodat zij aan de Heere verbonden worden en zodat ze afhankelijk worden van de Heere. Soms geeft de Heere tegenspoed een bepaald kruis, waardoor ze blijvend de rest van hun leven aan de Heere verbonden worden. En dan valt dat kruis niet altijd mee. Maar mogen ze ervaren dat de Heere daarbij is en dat de Heere zorgt, dan kunnen ze er soms zelfs voor danken. De natuurlijke mens kan dan zijn vuisten ballen. Waar heb ik dat aan verdiend? Moet mij weer overkomen. Ik weer. Opstand tegen de Heere. En als de Heere het gebruikt om aan hem te verbinden, dan wordt het een zegen. Alles wat we hebben, gemeente, in het licht van wat verdiend is, is genade. En alles wat we hebben, is maar gekregen. Want wij hebben niets in de wereld gebracht en wij kunnen ook niets daaruit dragen. Niet iets daaruit dragen. En diegenen die het meest vergenoegd zouden moeten zijn, het meest tevreden zouden moeten zijn, dat zouden u, jij en ik moeten zijn. Want gemiddeld genomen behoren wij allemaal bij de allerrijkste mensen van deze wereld. De rijkste 3% van deze wereld, daar behoren wij gemiddeld bij. Wij zouden het meest vergenoegd zijn. En we zijn het vaak nog het minst. Dan hebben we zoveel en dan toch nog meer. Ik hoop dat u dat toch niet helemaal herkent. En dat u zegt, nou die wortel van dat kwaad heb ik wel in me. Want ten diepste wil iedereen natuurlijk, ja meer is altijd aardig. Maar dat niet je leven beheerst. Altijd maar meer wil hebben. Maar dat u vergenoegd kan zijn. Met wat u hebt en wat de Heere u geeft. En alles wat we hier verzamelen, ja, dat moeten we toch een keer achterlaten. We zullen het aan anderen laten, zegt de dichter. Het is al niet van ons. We krijgen het een poosje in bruikleen. En we kunnen niets meenemen. En de Heer Jezus zegt in een gelijkenis, wat ben je dwaas op het moment dat je steeds maar grotere schuren bouwt. Nog groter, nog groter. Ga je dwaas, zegt de Heer. Een prachtig bedrijf, carrière, huis, werken. En uiteindelijk sterven. En hebben we dan dat ene, dat allerbelangrijkste, mogen ontvangen. En zijn we daarin vergenoegd. Want de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Paulus, in alle omstandigheden mocht hij vergenoegd zijn. En wat heeft hij mee moeten maken, gemeente? Verschillende keren in de gevangenis geweest. En niet elke gevangenis was gelijk als in Rome. Waarbij hij in een huis mocht wonen met een bepaalde bewaking. Maar soms heeft hij ook in kerkers gezeten. Vochtige, vunzige plaatsen waar hij zijn tijd moest doorbrengen. Hij is 3 keer gegeeseld geworden, tenminste van 3 keer weten we het. Dat zijn rug opengeslagen werd, geploegd werd. één keer gestenigd, hebben ze hem voor dood laten liggen daar. Schipbreuk geleden, kou geleden, honger geleden, dorst geleden. Voor hem geldt echt wel veel rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. En door genade, door de genade die de Heer aan hem bewezen heeft, werd hij niet opstandig en werd hij niet moedeloos, werd hij niet terneergeslagen, ziende op wat hij verdiend had. Dat bracht alles wat hij mee moest maken in een ander licht. En ik hoop dat die genade ook uw deel mag zijn. Zien wat u verdiend hebt. Weet u dat? En in dat licht wat u nog allemaal mag hebben, soms misschien ook wel zorg, ziekte, verdriet. In zijn hoge positie als fariseer was hij veel ellendiger dan toen hij als een arme afhankelijke achter de Heer Jezus aan moest. Aan rijkdom, gemeente, kleven grote gevaren. Hoe bezwaarlijk is het dat degenen die goed hebben het koninkrijk Gods ingaan. In die onafhankelijke periode van fariseeën zijn, vergenoegd zijn met zichzelf, met zijn eigen gerechtigheid. En met alles wat hij kon en met alles wat hij deed, wat was hij toen ellendig. Niet daarna, niet als een arme volgeling van zijn Heer en van zijn meester. Toen was hij de rijkste van alle mensen. En hij is gelouterd door lijden. En hij is in al die tegenspoed en in al die omstandigheden is hij steeds intenser en steeds meer aan zijn meester verbonden geworden. Hij kon dankbaar zijn. Hij kon dankdag houden. Hij kon vergenoegd zijn. Maar misschien zegt u van ja, maar misschien weet u dan toch nog niet helemaal wat het betekent als je altijd gehandicapt, als je altijd met een chronische ziekte, als je altijd, of als je alleen door het leven moet, of als je, nou ja, en noem, of als je altijd moet worstelen met je geaardheid. Ja, gemeente, we weten dat vanuit het pastoraat wat er in gezinnen kan gebeuren, wat het betekent, tenminste. Dat kan ik alleen, heb ik alleen maar gezien natuurlijk, want je weet het pas echt op het moment dat je het zelf beleeft. Weten is kennen door ervaring, zegt ons groot woordenboek. En dat is ook zo. Als je weduwnaar wordt en je bent een half jaar of een jaar weduwnaar, dan weet je wat dat is. Dan beleef je dat elke dag opnieuw. Alleen thuis komen, alleen naar bed gaan, alleen, alleen. En nooit meer samen. Heer, geven. Als dat uw deel is, dat je dan houvast mag hebben. En je afhankelijk mag weten van de Heer. En dat de Heer voor u zorgt. En dat de Heer er nabij is. Als je alleen komt te staan, als je alleen moet gaan. Soms door een weg die je niet gekozen hebt. Kinderloos zijn. En dan later heb ik een echtpaar horen zeggen die kinderloos waren. Ook geen kleinkinderen hebben. Waarbij dat eigenlijk als nog een golf daarachter aankomt. Er kan er veel zijn wat ons te neerdrukt. En wat is het dan van belang om de Here te mogen kennen, dienen en vrezen. Niet alleen voor die gerechtigheid die redt van de dood. Niet alleen voor die verzoening. Dat is het allerbelangrijkste. Om verzoend te mogen worden in het bloed, in het offer van Jezus Christus. Maar om nu ook vergenoegd te zijn en om in afhankelijkheid van hem te mogen leven. En om die ene troost in leven en sterven te mogen beleven. En zo aan de Heere verbonden te mogen zijn. Wat is een mens ellendig als die voortdurend ontevreden is. Maar ben je rijk, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Ellendig als we ontevreden, nijdig zijn. En met Asaf kijken naar de voorspoed van de goddelozen. Het is wel begrijpelijk. En toch ellendig. Vraag dan naar de Heer. En vraag dan of Hij nabij wil zijn. En of Hij wil geven wat je niet missen kan. Het weinige van de rechtvaardige is overvloediger dan het vele van de goddelozen. De natuurlijke mens kan zomaar in opstand komen. En een voorbeeld, jongens en meisjes. Het vele van de goddelozen, dat was Esau. Op een bepaalde dag komen ze na vele jaren elkaar weer tegen. Jacob en Esau. En Jacob die heeft een aantal dieren, een geit en een schapen en zo, als een soort cadeau bij elkaar gezet en om dat aan Esau te geven. En Esau zegt van, hou dat maar, ik heb veel. En Jacob, als je hem zag lopen, dan dacht je, wat is dat, een arme tobber, hij hinkelde. Hij was aan één been kreupel en een kreupel hinkelde die zo vooruit. Waarschijnlijk met een stok of iets dergelijks. En dan zegt Jacob ineens tegen Esau, ik heb alles. Als je zo kreupel over de wereld gaat. Ja, hij had de Heere tot zijn deel. Hij mocht de nabijheid en de gemeenschap van de Heer ervaren. Hij mocht ervaren die zegen die hij had gekregen van vader Jacob, die zegen waar hij van overtuigd werd dat uit hem de Messias zal geboren worden, die de kop van de slang zou vermorzelen en die hem in de gemeenschap met God terug zou brengen. En die zegen waar het hem zijn hele leven om te doen was geweest, die had hij verkregen. De Heer had hem dat geschonken in een worsteling daar bij de Jabok. Ik heb alles. Als je zo kreupel, ja. Dan dat tijdelijke met die moeite en met dat verdriet. Dat staat in geen verhouding tot de rijkdom die hij mocht kennen. In de Heer en in de gemeenschap met de Heer. Weet u dat ook? Mag jij dat weten? Mag je geloven? Dat te midden van al uw, en ik weet niet welke zorgen er zijn. Maar dat ze er zijn in de gemeente van Den Haag, Scheveningen, dat is zeker. Maar als je dat dan mag weten, dat de Heer voor je zorgt. Dat de Heer met je meegaat. Dan gaat het toch goed. Als wij voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee vergenocht zijn. Onze tweede gedachte. Als de Heer meegaat, dan is dat aardse allemaal van zoveel ver ondergeschikt belang. Dan heb je aan kleding en voedsel, is er genoeg. De apostel Paulus schrijft aan de Filippenzen, ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dit staat nog maar in een bepaald licht met betrekking tot die geestelingen en die steniging. En de vijandschap van Joden en die schipbreuk. En het gevangen gezet worden elke keer. In dat alles. Hij zegt, ik weet vernederd. Ik weet honger te lijden, gebrek te lijden. Dat weet ik, dat heb ik door ervaring geleerd. Ik weet dat. En Paulus heeft genoegen leren nemen met het hoogst noodzakelijke met betrekking tot zijn dagelijks onderhoud. Beseffend dat het alleen maar genade is wat hij heeft. Beseffend vernedering, honger, gebrek. En hij is tot die overtuiging gekomen door de Heer, door Gods geest. In die weg van vernedering. Hij is uit zijn hoogmoedige bestaan geslagen, onderweg naar Damascus. Hij is van zijn troon afgeslagen. En hij heeft het geleerd, wie hij was en wat hij deed. Daar ten opzichte in de eerste instantie van die Jezus van Nazareth. Weg met die man. Kruist hem, weg met hem. Die mond die moet dicht en hij wilde die man nooit meer zien en hij wilde die man nooit meer horen. Dat was zijn wens. En hij schreeuwde het met die anderen uit. Weg met hem. En vervolgens heeft hij de kerk van Jezus, heeft hij vervolgd. En hij heeft ze in de gevangenis geworpen. Hij heeft ze gestraft, staat er. Hij heeft ze gedwongen te lasteren. En als ze omgebracht werden, stemde hij ermee in. Maar mij is barmhartigheid geschied. Mij, de voornaamste van alle zondaar. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen. Kan dat? Ja, dat kan. En in het licht van wat hij verdiend had, als een godslasteraar, als een vervolger, als een verdrukker, als de voornaamste van de zondaar, in dat licht is hem die langmoedigheid en die genade bewezen. Ja, en dan kan hij zingen. Al zit die jongens en meisjes met Silas in de gevangenis. En zijn rug opengeslagen, geploegd. Dan gaan ze samen zingen. Ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Bedenkend wie zijn zaligmaker wilde zijn, terwijl hij die godslasteraar was, die vervolger, die verdrukker, in de gevangenis zijn kinderen dwong te lasteren, strafte. En als ze omgebracht werden, stemde hij ermee in. En dan voor zo één genade, als dan zijn rug open ligt, dan gaat hij zingen van Gods goedertierenheid. Gemeente, voelt u dat die ware lofzang klinkt uit een hart die beseft wat hij verdiend heeft? Ziet u dat ontdekkende genade met betrekking tot verzoening door voldoening noodzakelijk is, tot gerechtigheid noodzakelijk is, maar ook tot heiligmaking noodzakelijk. Ook om God die hoge plaats te geven, om God te loven, om God te danken. Om dankdag te houden. In Hebreeën 13 schrijft hij: zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Met de belijdenis van Jezus Christus en dien gekruisigd. Die plaats bekledend, plaats vervangend voor mij de dood wilde ingaan. Ben ik vergenoegd? Heb ik genoeg? Ja, maar er is toch nog meer te verkrijgen bij de Heer? Ja, wat dat betreft was hij eigenlijk niet vergenoegd. Want hij zegt dat hij ernaar jaagde, naar de volkomenheid. Of hij het ook grijpen mocht, waartoe hij van Christus wegen gegrepen was. Ja, dan niet. Met betrekking tot de kennis en de genade in de Heer Jezus Christus had hij niet gauw genoeg. Hij wilde de diepte en de rijkdom. En hij wilde er steeds meer van weten. Is dat uw leven? Is dat jouw leven? Kunt u vergenoegd zijn? En soms ook een worsteling voor Gods kind. Echt een worsteling. Als je toch... Want lichamelijke pijn is echt pijn. En psychische nood is echt nood. En dan moet je ook niet goedkoop tegen elkaar zeggen van... Nou, maar dan mag je toch beter en dan moet je niet zo zwaar aan tillen. Dat goedkope. Het kan echt een worsteling zijn. Ook voor Gods kinderen. Om toch weer op die plek te komen. Om toch weer onder de Heer te kunnen buigen. En om toch weer eens te kunnen worden met de Heer. Toch weer te kunnen volgen. Dat is niet een optelsom. En geloof is ook niet een optelsom. Dat is niet een rekensom. Maar is elke keer genade. En elke keer opnieuw moet dat verkregen worden. En daarom worden Gods kinderen afhankelijke bedelaars aan de troon van Gods genade. Het zijn ook rijke bedelaars, zeker. Want de Heer zorgt voor hem. En hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat heeft Mozes mogen zeggen tegen Jozua van Gods wegen? Dat heeft Jozua mogen zeggen. Dat heeft de Heer tegen een van de koningen gezegd. De opvolger van David. Ik kan even niet op zijn naam komen. En de Heer heeft dat ook nog door middel van Paulus tegen de gemeenten gezegd. En zegt dat tegen de kerk van alle eeuwen. Want hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En zo kon hij in de grootste smarten. In de Heer gerust zijn. En zingen. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. En dan kan hij verder. En dan is hij vergenoegd. En als Paulus bedenkt dat zijn ontbinding aanstaande is en dat hij spoedig zal moeten gaan sterven. Hij heeft het gezegd dat het beter is zelfs om ontbonden te zijn. Kunt u zich het voorstellen, een gemeente? Jongens en meisjes, kun je je voorstellen? Dat die man die hij uit zijn leven wenste, Jezus Christus, en geschreeuwd heeft, weg met hem, kruist hem. En dat die man die toen daar aan dat kruis hing, hem lief gehad heeft. En dat hij voor hem gebeden heeft. Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. En dat die grote, eeuwige liefde van God in zijn leven verheerlijkt is, onderweg naar Damascus. En in het bijzonder dat het de Heere behaagde zijn zoon in hem te openbaren. En dat hij mocht geloven dat die Jezus plaatsvervangend had willen lijden en sterven voor hem. Om zijn zonde en om zijn schuld te betalen. Kun je je voorstellen dat dat een onbijzondere dag is geweest. Hij heeft hem lief gekregen. Hij heeft hem willen dienen. Vanaf dat moment tot aan zijn dood toe. En toen hij stierf, ging daarin. En toen heeft hij zijn Heer en zijn zaligmaker ontmoet. Die hem gekocht had. Die hem lief gehad heeft. Wat is dat een ontmoeting geweest. Wat zullen er, en ik stel het me menselijk voor, tranen over zijn wangen hebben gelopen in de ontmoeting. Met deze tranen van smart, van verdriet, van roeging met betrekking tot wie die geweest is. En met ontzaglijke verwondering dat deze Jezus, de Zoon van God, gekomen is in de wereld om hem te kopen met de prijs van zijn leven. Voor zo een. Voelt u, gemeente, wat nodig is op dankdag? Voel je dat het mogelijk is? Dat is mogelijk in hem om echt dankbaar te zijn. Om God groot te maken. En hoe meer van die genade, hoe meer vergenoegd met het tegenwoordige. En hoe meer hij kon jagen naar die onverwelkelijke kroon, naar die prijs. Dan worden we minder opgehouden met ons te haasten en te spoeden om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dan gaan we bezig om die wortel van dat kwaad uit te doen en uit te rukken. En om vergenoegd te mogen zijn in de Heer. Om vergenoegd te mogen zijn in God. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Onze derde gedachte, vergenoegd in God. Maar willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 119 en daarvan vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in. Maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? Wat schenkt u mensen min? aan ieder die u vreest, al milde zegen. Leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw gewoon genegen. 119 vers 34. Vergenoegd in God. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Hoe kon Paulus dat nu zeggen? Ziende op de man van smarten die zich dood geliefd heeft voor zo een als hij. Zo kon hij dat zeggen. En zo alleen. En bij alles wat wij soms in het leven moeten verliezen, is dat een groot gewin. Ziende op die leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En als Paulus dan dorst had op zijn zendingsreizen, en hij bedacht hoe zijn meester eenmaal gehangen heeft aan het vloekhout van het kruis en dorst geleden heeft om hem te drinken te geven uit de fontein van heil, had hij geen dorst meer. En als hij honger had en hij mocht geloven dat zijn borg, zijn zaligmaker daar aan het vloekhout van het kruis wilde sterven om voor hem het brood des levens te worden. En om hem te spijzigen tot in eeuwigheid, had hij geen honger meer. En als hij bedacht dat hij in gevangenschap in de gevangenis zat, maar dat hij door hem die in deze wereld kwam, die zijn gevangenis inging, om gevangenen de vrijheid te schenken, om hem uit de gevangenis van de duivel te bevrijden, gemeente, dan was die gevangenis geen straf meer. Als hij van mensen verlaten werd, en Paulus heeft veel eenzaamheid gekend, veel vijandschap, dan weet je, bedacht hij hoe zijn borg, zijn zaligmaker aan het vloekhout van het kruis van zijn vader verlaten werd, opdat hij nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat was zijn troost. Dat was zijn troost. Zien op die overste leidsman. Die de dood wilde ingaan. Die zijn leven wilde geven. Zo was dat voor Luther ook. Hij geeft mij het leven en hij neemt mijn dood. Hij neemt mijn zonden en ik krijg zijn wonden. Hij neemt mijn hel en ik krijg zijn hemel. Wie is deze Jezus voor u, gemeente? Die godzaligheid is een groot gewin. En die kunnen waarlijk vergenocht zijn. Het zou het groot zijn, misschien kent u dat verlangen dat bij u zou blijven. Dat u dat beleven mag zoals we dat met elkaar wat willen overdenken. En dat het bij u blijft. En dat de duivel geen kans krijgt om je nog weer begeerig te maken naar nog groter van alles van deze wereld. Nog meer geld en nog meer. Maar dat u deze rijkdom, deze vergenoeging vast zou kunnen houden. En dat u daarbij zou kunnen leven. Genoeg hebben aan kleding en voedsel. Niet gericht op nog meer en nog rijker. Maar die ware vergenoeging, die ware, dat, die godzaligheid, dat grote gewin. Om daaruit te mogen leven. Gemeente, hoe is het? Paulus, hij mocht achter deze zijn zaligmaker aan. Hij mocht triomferen in Christus. Hij kon zelf de overwinning niet behalen, maar achter zijn meester aan kon het wel. Die grote legergeneraal. En in hem, dan kon het. Die de overwinnaar is in de strijd en die zijn volgende zegen geeft. In hem. Die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Die zijn volk bewaart. In zijn handen houdt. Voor hen zorgt. Wat is deze zaligheid een groot gewin. En zulken kunnen vergenoegd zijn. En deden we dat maar altijd. U die de Heer vreest, ziende op wat verdiend is en ziende op wat hij ervoor over heeft gehad om zo een in zijn hoogmoed, in zijn zelfzucht, in zijn geldgierigheid, in zijn, noem het allemaal maar op, om zulken te kopen, om zulken te redden, om zulken zalig te maken, zijn leven voor zijn schapen te geven. Wat een wonder als je het geloven mag, als je het beleven mag, hij zorgt voor mij. Want zijn ze gelukkig. En op een bepaalde dag, gemeente, dan gaan ze in die eeuwige vreugde. En als dat nu waar mag zijn. Dat is de enige troost ook. Voor degenen die achterblijven. Als ze in mogen gaan. Overtuigd. Dat ze hun bruidegom tegemoet gaan. Overtuigd. Dat die hemelse bruidegom er naar verlangt om die bruid thuis te hebben. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat het zijn bruid is. Dan durf je bijna uw geliefde niet meer terug te verlangen. Want die zaligheid is hier een groot gewin. Maar straks, als de tranen van de ogen gewist worden. En als de ogen die koning mogen zien in zijn schoonheid. En ze mogen zijn op die plaats waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar ze vergeving van ongerechtigheid hebben. Dat het uw toekomst mag zijn, dat het uw verlangen mag zijn. En dat het uw troost mag zijn. Ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Werk dan, ploeten dan niet alleen om het hier en nu en om het vergankelijke, maar om die ene zegen, om die kroon des levens. Om eenmaal eeuwig te mogen zingen, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Amen. Heer, het past uw naam ootmoedig dank te zeggen. Wil uw verzoening doen over wat van ons is. Wil u het uwe achtervolgen met uw zegen. Gedenk, Heer, de gemeente, u weet wat er speelt, u weet wat er leeft. U weet wat er in de harten van een ieder is, hart voor hart, hoofd voor hoofd, huis voor huis. Heere, wil u over de gemeente waken en zorgen voor een ieder. En mag het oog open gaan, Heer, voor die schoonste aller mensenkinderen. Opdat ze uw lof zullen zingen in de nacht, zingend. U verwachten, Heere. Wij bidden het u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen, Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst. Alleen wordt de ere toegebracht en wat er verder volgt. Psalm 89, vers 8. dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.